God straalt als hij je ziet. Zegt de Bijbel. Kun je dat voorstellen? Dan kijkt hij naar je en dan gaat hij helemaal glunderen. En dan zegt hij, dit is nou mijn mooie, geliefde, heilige, volmaakte, in Jezus geplaatste kind. En dan weet je, ik ben Jezus waard. Dat is wat. Ik ben Jezus waard. Mensen thuis, je bent Jezus waard. Mensen in de zaal, gemeente. Gemeente thuis, je bent Jezus waard. Dat is wat. Dat is wat. God heeft zijn liefde bewezen door Jezus te geven in ruil voor ons. Toen Maarten Luther dat ontdekte, schreef hij in 1521 een boek, De Vrolijke Ruil. Ha, weet je waarom? De Vrolijke Ruil, hè? Daar is de reformatie mee begonnen, met De Vrolijke Ruil. Met een boek waarin hij ontdekte, God heeft van plaatsruil gewisseld, Jezus met mij. En mij met Jezus. Alles wat mij toekwam, de straf die mij toekwam, de afstand die God had naar mij toe, heeft Jezus op zich genomen. En de liefde en de heerlijkheid en de trots en de blijdschap die God had over Jezus, heeft hij aan ons gegeven. Dat is een vrolijke ruil. Daar begon het, mensen. Wat hebben we er een hoop van verloren laten gaan? Wat is er een hoop tussengekomen waarvan we dachten, we moeten voldoen. Terwijl er een vrolijke ruil heeft plaatsgevonden 2000 jaar geleden. Ik herinner me, ik denk dat ik een jaar of 18, 19 was. We waren net een bijbelschool gestart, ik gaf daar les, ik was daar een van de leiders. En dan moet je je voorstellen dat het was in een atmosfeer zoals hier. Iedereen was de Heer aan het prijzen met andere liedjes. Hè, en misschien iets ander fundament dan nu. We hebben veel van God ontvangen inmiddels. Maar ja, mensen uiten hun blijdschap en liefde voor Jezus. En ik zat ertussen en ik voelde niks. Dat is gek, hè? Ik zat echt in een soort gevoel, een soort crisis van, ik ervaar het niet. En wij zijn allemaal mensen, we willen het graag voelen en ervaren. Dus ik zat eigenlijk een beetje tegen mezelf te schelden en op mezelf te mopperen en mezelf te veroordelen van, ik ervaar God niet. Help, wat is er met me mis? Ik heb er helemaal geen gevoel meer bij. En ik weet nog dat ik over de dijk liep te wandelen en dat mij maar één gedachte voorkwam. Er is een kruis geplaatst 2000 jaar geleden in de tijd van mensen op een plaats van mensen. En daar heeft Jezus gehangen. Dat is alles wat ik weet. Ik voel er niks bij. Ik begrijp het niet. Ik kan er niks mee. Behalve dat ik weet dat dat gebeurd is. God heeft zijn liefde bewezen. En dat is de diepste basis van waaruit je je leven met hem opbouwt. Als je gelooft, ik kijk naar het kruis, ik kijk naar Jezus. Hij heeft zijn liefde bewezen. En vanavond gaan we het hebben over vrij van angst. Uit je pijn in de liefde. We gaan het nog wat praktischer maken. Daar wil ik met je over lezen en je kent dat wel. Dat komt uit Johannes, Johannes 3. En daar lezen we vers 16. En dat kennen we zo'n beetje uit ons hoofd. Maar we lezen ook vers 17. Ik lees eerst vers 16. Daar staat, want God had de wereld zo lief. Ja, hij hield zoveel van de wereld. Van alle mensen. Hè? De wereld in de Bijbel, dat betekent alle mensen. Hij had de wereld zo lief. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, die ja tegen hem zegt, die dat kruis ziet en zegt, er is wat gebeurd daar, ik geloof het, ik voel het niet altijd, ik ervaar het niet per se, maar ik geloof het gewoon, dat gevoel, die ervaring, die komt wel. Maar ik heb het gezien en ik aanvaard het. God heeft de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus gaf zijn enige zoon. Waarom? Zodat hij heel veel kinderen terug zou krijgen. Zonen en dochters. Jij bent Jezus waard. Ja? Liefde wordt uitgedrukt in wat je waard bent. God heeft zijn liefde bewezen. Liefde zonder waarde is geen liefde. Liefde vraagt om de hoogste prijs. Je geeft je leven over. God heeft dat bewezen. Je bent Jezus waard. Maar dan gaat het verder, vers 17. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door haar te redden. Dus wat heeft God gedaan? Die zegt, ik hou van de mensen. Ik hou van de hele wereld. Ik bewijs mijn liefde door Jezus te geven. Wat is het resultaat? Dat je je zo geliefd voelt dat je weet, er is niets wat mij kan scheiden van Gods liefde. Er is geen oordeel, geen veroordeling. Er is geen wet die zegt, ik weeg je Maar je bent te licht bevonden. Afvoeren die handel. Dat is er niet bij. God heeft zijn zoon de wereld ingestuurd, omdat hij de wereld niet wilde veroordelen. En oordeel betekent dat je het gevoel hebt, ik ben het niet waard. Ik bedoel, als je aan oordeel denkt, kun je denken aan de hel. Dat is ook een realiteit. Je kunt denken aan straf. Dat is ook een realiteit. Ja? Maar God heeft de hele wereld lief, omdat Jezus geruild heeft. En de vraag is, wil je daarop ingaan? Geloof je het? Zeg je daar ja tegen? Dan ben je gered, zegt de Bijbel. Als je daarop ingaat, als je gelooft, als je je bekeert, dan omarmt hij je. En dan weet je, ik ben Jezus waard. En wat is dan het resultaat? Dat je leeft zonder angst dat je het niet waard zou zijn. Je gaat rechtop lopen en je zegt, ik ben Jezus waard. Ja, dat is bijzonder, hè? Dat is echt bijzonder. Dat je beseft, ik mag er helemaal zijn. Ik mag helemaal tevoorschijn komen zoals ik ben. Ik hoef niet bang te zijn. Geen angst voor schuld, geen angst voor schaamte, geen angst voor straf, geen angst dat ik afgewezen word naar God toe. Maar het wonderlijke is, als Hij dan Heer wordt in je leven, wij zingen dat, hè? Hij is Heer. Nou weet je, als Hij Heer is in je leven, dan schaam je je niet meer. Ook niet voor elkaar. Dan is Hij Heer in je leven. Anders niet, hè? Want dan is nog iemand anders meer de baas dan Hij, voor wie je je schaamt. Er is geen schuld meer in je leven. Dat je denkt van, ai, hè? Ze moesten eens weten wat ik fout doe. Want als dat er is, is er iemand anders de baas. De aanklager die zegt, je deugt niet. Je bent vrij van schuld. Je bent vrij ook van oordeel. Want als God de wereld niet oordeelt, maar lief heeft. Ja, de wereld kan zichzelf veroordelen. Hè? Zeggen van, we leven zonder God. Dan leven ze in een hel, nu al, op dit moment. Maar je kunt ook die vrijspraak ontvangen. En op dat moment ben je vrij van het oordeel wat God over je zou kunnen uitspreken. Hij oordeelt niet meer. Als Hij Heer is in je leven, betekent dat dat als andere mensen je oordelen, dat het je niet meer raakt. Dat is het leven op het fundament van genade. Dat is waar we het over hebben als we het hebben over wat is nou de vrucht, wat is nou het resultaat van genade. Dat staat er in Romeinen 8 vers 1, dat is de leidraad door deze drie preken heen. Dus, wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. En dan hoef je niet alleen aan God te denken, die zwijgt in zijn liefde en die zich verblijdt over jou, die jubelt over je. Die tekst uit Zefanja. Nee, dan kun je ook denken aan wat mensen over mij zeggen. Daar ben ik vrij van. Vrij van angst. Vrij van angst voor veroordeling. Bevrijd uit je levenslange angst voor de dood. Ken je die tekst? Die staat in Hebreeën 2 vers 14 en 15. Daar staat, Jezus is een mens zoals wij geworden. En Hij heeft ons vrijgemaakt met zijn dood van de heerser over de dood. Die zei van, je mag er niet zijn. Je deugt niet. Ken je dat gevoel? Dat je helemaal verschrompelt en denkt van, oh, wie ben ik nou eigenlijk? Ieder mens heeft er last van. Zelfs de grootste bluffkikker, weet je dat? Zelfs de grootste bluffkikker staat met zijn poten in natte, koude grond, waarin hij voortdurend ervaart, ik mag er niet zijn. Je kunt nog zo'n grote bek hebben. Als een kikker, hè? Die heeft een bek. Maar diep van binnen ben je bang. En de Bijbel typeert dat als die angst dat je er niet mag zijn, is de angst voor de dood. Satan is de heerser geweest over de dood. Maar Jezus nam de dood mee de dood in. Hij nam het oordeel mee in de veroordeling. En daar stond hij uit op als bevrijder. Hij heeft ons gered. Hebben we net gelezen. Hij is onze redder, de redder van de wereld. Jezus, we gaan het vieren met kerst. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft onze angst, onze levenslange angst voor de dood, daar heeft hij ons van bevrijd, staat er dan. Dat is toch typisch, hè? Dus de angst die je had dat je er niet mocht zijn. Dat je een mislukkeling was. Dat je niet mooi genoeg was, niet voldeed. Dat kun je allemaal niet voelen. Jezus heeft ons daarvan bevrijd. Als wij bevrijd zijn van onze levenslange angst voor de dood, wat is dan het leven? Dat is een leven dat vrij is, levenslang, gewild, geliefd. Weet je hoe de Bijbel dat noemt? Eeuwig leven. Het besef dat je zo geliefd bent, dat je er eeuwig mag zijn. Vandaar dat Jezus zegt in Johannes, dit is het eeuwige leven. Dat je God de Vader kent, die zoveel van je houdt. En de Zoon, Jezus Christus, die zijn leven voor je gaf, zodat je weet hoeveel je waard bent. Ik ben het eeuwige leven waard. Geen angst voor veroordeling. vrij daarvan. Nou, dat doet zijn werk in relaties. Als er geen oordeel is in je leven, ga je anders met elkaar om. Jezus zegt het zo in Johannes 13, vers 34 en 35. Ik geef jullie een nieuw gebod. Het oude gebod zei, heb je naaste lief als jezelf. En wij dachten allemaal, hoe kan ik van de ander houden als ik niet eens van mezelf kan houden? Als ik nog steeds worstel met angst voor veroordeling. Met schuld, met schaamte. Met het gevoel van, hoe kan ik van mezelf houden? Jezus zegt, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Niet met die eigen gebrekkige liefde. Maar heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Hij komt met zijn liefde in je leven. Hij laat zien wat het betekent om elkaar niet meer te veroordelen, maar om elkaar te vergeven. Daar gaan we naartoe deze avond. Wat betekent het om te leven vanuit vergeving in een atmosfeer die de gemeente kenmerkt? Waar geen veroordeling is. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En ik heb het al gezegd, dat is revolutie. Een gemeenschap waar de atmosfeer zo anders is dat mensen zeggen, wat is hier aan de hand? Ik heb je verteld dat ik uit een gespannen gezinssituatie kom. Mijn ouders gingen scheiden toen ik 12 was. Ik heb je verteld dat als mijn vader thuis kwam, dat gelijk de sfeer omsloeg. En we eigenlijk in een soort gespannen houding moesten afwachten wat zijn bui was, wat zijn humeur was. En dan nog kon het soms ineens omslaan. Hij was grillig, hij was impulsief. Hij liep met een oorlogstrauma en dat barstte regelmatig uit in huis. Dus ik wist wat de sfeer was thuis. Weet je dat ik tot op de dag van vandaag heel gevoelig ben en heel gemakkelijk een sfeer thuis kan proeven? Daar ben ik mee opgegroeid. Met die extra voelsprieten om dat te ontdekken. Weet je dat heel veel mensen, misschien iedereen wel, gevoelig is voor een sfeer in relaties? Ik ben geen uitzondering. Ja. Iedereen proeft of het goed is onder elkaar of niet. Weet je, als mensen hier komen, dat ze meer getriggerd worden door hoe wij met elkaar omgaan dan wat ik hier sta te preken. Ja, dat is wat Jezus zegt. Aan die liefde zullen de mensen, zal de wereld weten, dat je mijn liefde hebt toegelaten in mijn leven. Dat je mij bent gaan volgen. Wat is discipelschap? Wat is Jezus volgen? Dat is je laten bedienen door hem. Zodat je verandert en zo vol wordt voor hem dat het vrucht gaat opleveren. Dat mensen van je gaan proeven. Hij is wel lekker. Die vent, daar zit vriendelijkheid bij. Daar zit trouw bij. Daar zit zachtmoedigheid bij. Daar zit zelfbeheersing bij. Al die vrucht van de geest, die komt tevoorschijn. En mensen gaan daarvan proeven. Die proeven de atmosfeer. En angst voor veroordeling, angst dat iemand anders uit elkaar bast en jou de schuld ervan geeft, verkilt de sfeer. Maakt het ijzig, geeft partijschappen. Mijn moeder stookte me op tegen mijn vader. Dat is wat. Er zijn zat kerken waarin ze in dat soort partijschappen leven. Daar wil je niet zijn. Daar wil je echt niet zijn. Daar is het kil, daar is het koud, daar is het vijandig. En soms zijn mensen daar toch omdat ze trouw willen zijn. Wat lijden ze daaronder? Wat wil God dat anders? De atmosfeer van Jezus in de gemeente. En ik ben blij dat ik dat hier proef. Ik ben blij dat daar ruimte aan gegeven wordt. En Jezus zelf degene is die jou voedt met die liefde. Dat is waarom we op Jezus geconcentreerd zijn. En waarom we hem zo bewonderen. Omdat we hem zo ontzettend hard nodig hebben. Weet je wat Paulus zegt van een gemeente in Romeinen? Of in Rome, in de Romeinenbrief. Die zegt, wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander. Dan heeft hij het hele betoog geschreven waarvan Maarten Luther zegt, dit is de vrolijke ruil. Hè? Romeinen 1 tot 8. En dan gaat hij verder, dan zegt hij, hoe werkt dat nou in de praktijk? En dan komt hij bij Israël uit. En dan zijn er mensen die Israël veroordelen. En dan zegt hij, wie zijn jullie nou dat je een oordeel velt over de dienaar van een ander? God en Israël, die hebben een afspraakje. Blijf daar vanaf. Oordeel daar niet over. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, maar zo is het ook in de gemeente. Wie bent u, vers 10, hè, dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Dat gaat over ons. Waarom zou je elkaar nog wegen en zeggen, jij deugt niet of jij moet anders zijn? Als God zegt, ik omarm je en ik jubel over je. Dus dat gaat echt heel ver. Hè? Weet je dat Jezus een heel mooi verhaal heeft? Ik wil dat voorlezen. Dat is een heel leuk verhaal. in Matteüs 7, vers 1 tot 5. Moet je luisteren wat hij daar zegt. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaars! Ja, dat zegt Jezus, hè? Ja, die kon soms heel scherp zijn, hè? Verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broer of zus te verwijderen. Jezus begint met te zeggen, oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt. Weet je, zolang je loopt met het idee van ik moet voldoen, ik ben niet geliefd, oordeel je jezelf. En het gekke is, als je daar nog mee rondloopt met het idee van ik moet voldoen, ik schiet nog te kort, ik moet me schuldig voelen, ik moet me schamen, ik ben bang wat andere mensen van me zeggen, ben je jezelf aan het beoordelen en aan het veroordelen. Als je dat doet, dan ben je altijd bezig met hoe denken de mensen over mij. Met het oordeel wat je velt over jezelf, blijven andere mensen jou oordelen. Die voeden je daarmee. Je blijft voortdurend met een balk in je oog lopen. Dat is wat Jezus bedoelt. Je veroordeelt jezelf. Zolang je jezelf veroordeelt, zolang je met een balk in je oog loopt, dan denk je dat je misschien de ander moet helpen om uit het oordeel te komen, want je kunt het niet, want je veroordeelt jezelf. Dat is wat Jezus hier bedoelt. Jezus zegt, haal nou die balk uit je oog, huichelaar. Leer nou te begrijpen dat dit een leugen is. Huichelaars, die koesteren de leugen, die veroordelen zichzelf. En zolang je jezelf veroordeelt, denk je in oordeel. En denk je dat iedereen wat tegen je heeft. Heb je wel eens dat meegemaakt? Ik wel. Dat ik dacht, iemand heeft wat tegen me. Je liep er met een boog omheen en weer met een boog omheen. En eigenlijk zou je dichterbij willen komen. En er was een heel bolwerk in je gedachten. Een complete balk in je hoofd. Ging er dwars doorheen. En je kon er niet meer bij komen, want die balk was zo groot dat de afstand alleen maar groter werd. Ken je dat? En op een of andere manier kom je bij elkaar en denk je, wat ik allemaal gedacht heb, dat stelt allemaal niks voor. Joh. Dat is helemaal niet waar. Die ander heeft dat helemaal niet van mij gedacht. Gek is dat, hè? Als jij met een balk rondloopt, als jij oordeelt over jezelf, dan zul je met dat oordeel gemeten worden. Zul je het idee hebben dat andere mensen jou ook wegen en meten. Jezus zegt, oordeel niet. Word vrij van het oordeel. Dat hebben we net gelezen, hè? In mij is geen oordeel, zegt hij. Je mag daar vrij van worden. En dan kun je de ander helpen. Als jij geen balk meer in je oog hebt en een ander heeft nog oordeel in zijn leven, of veroordeelt jou, dan doet het je niks. Dan ben je niet meer bezig om jezelf te verdedigen. Dan doet die ander je ook geen pijn, ook al lijkt het een splinter. Dan kun je zo dat uit die ogen halen. Kun je zeggen, joh, ik hou van je. Er is in Jezus geen veroordeling. Wij kunnen met elkaar optrekken. Er is liefde. Ook al verschillen we misschien van elkaar op allerlei gebieden, maar ik weet niet meer van oordeel. Dat is hoe Jezus omging met mensen. Jezus sprak mensen aan als ze het oordeel in stand hield. Hij was heel streng tegen de wetgeleerden en tegen de fariseërs. Er is geen groep mensen waarin Jezus zoveel tijd besteedde, buiten zijn discipelen, als aan de wetgeleerden. Waarom? Omdat hij ze wilde leren dat er een weg was uit de wet, uit veroordeling. Uit het wegen van elkaar en voortdurend zeggen, deug je wel of deug je niet. Uit die angst. Uit dat systeem. Weg met die balk. Dat is goed om te weten, hè? Weet je, wat is nou oordelen eigenlijk, hè? Want daar hebben we het over. Het is goed om dat even te definiëren. Oordelen is een mening geldig verklaren. Ik vind dat. Ja, maar ik vind. Ken je dat gevoel? Of dat woord? En dan vind je wat van de ander. Je zet eigenlijk de ander in een kader. En zo is die dan voor jou. Zo moet die zijn. Dat is een oordeel vellen. Oordelen is een erfenis toekennen. Dat komt eigenlijk uit het grondwoord van oordelen. Een oorkonde, dat ken je misschien ook wel. Hè? Daar zit ook het woordje oor in. Dat is iets vastleggen. En een erfenis kan positief zijn of negatief. In ons taalgebruik is oordelen iets geworden wat negatief geworden is. Je staat in de min bij de ander. De ander schiet tekort en jij eist genoegdoening. Dat is oordelen. Een erfenis die je eigenlijk van de ander terug eist. Oordelen is ook keuren. Dus wat ik net zei, hè, wegen, de keurmeester. Die weegt en die kijkt, ben je goed genoeg? Hè, of is het goed genoeg of niet? Keuren is al heel snel afkeuren. Oordelen in negatieve zin is dus inderdaad zeggen van het is niet goed genoeg. Gerechtigheid, Gods gerechtigheid zegt, je bent goed genoeg, je bent goedgekeurd. Dat is het tegenovergestelde van oordelen. Hè? Oordelen is afkeuren. Gods gerechtigheid zegt, je bent zo goed als Jezus. De Bijbel zegt zelfs letterlijk, wij zijn de gerechtigheid van God. Als God in iets recht gedaan heeft, dan is in het ons herstellen in onze waarde. Ons recht doen. Dat is het tegenovergestelde van oordelen. Want oordelen is afkeuren. Oordelen is ook bestempelen. Iemand een keurmerk geven en zeggen je deugt niet. Mijn ouders hebben geleden onder het feit dat ze in de oorlog fout waren. En dat was fout. We gaan niet om de feiten heen, want het was ook niet goed. Maar ze hebben daaronder geleden. En dat stempel, dat keurmerk, dat droegen ze mee. En er was niemand die zei, dat mag je eraf halen. Je hoeft je niet te schamen. Ja, indirect, hè, want ze hoorden het evangelie. Maar het was niet het bevrijdende werk van de boodschap van genade. Die zei, er is alleen maar genade. Er is complete vergeving. Streep onder het verleden. Dat stempel gaat eraf. Je levenslange angst voor afkeuring. Je levenslange angst voor de dood. Dat heeft Jezus weggenomen voor je. Leef in die vrijheid. Verbind je met mensen. Kom in een atmosfeer in huis. Waarin het goed is samen. Dat is de boodschap van het evangelie. Kom uit je pijn. Kom uit de afwijzing. Oordelen is ook een vonnis voltrekken. Dat betekent zo is het en daar heb je het mee te doen. Jij deugt niet klaar. Als het gaat om redding in de Bijbel, is het altijd redding uit oordeel. Redding uit die afkeuring. Redding uit die bestempeling. Redding uit dat gevoel van ik mag er niet bij horen. Hij zet je op je voet. Hij zegt, jij bent Jezus waard. Tegenovergestelde, heerlijk is dat. Nou, wat gebeurt er? Wat is het resultaat van veroordeling? Als mensen tegen ons zeggen, je deugt niet, hebben we twee neigingen. De eerste is dat we denken van, ik moet maken dat ik wegkom. Ik kan maar beter maar terugtrekken, vluchtgedrag. En wat er van binnen overblijft is bitterheid, want je wilt erbij horen, je wilt je verbinden. Elk mens ten diepste wil verbonden zijn met de ander. Ik heb dat bij mijn moeder gezien. Ze had een soort vluchtgedrag. Naar buiten was ze heel vriendelijk en ze was een goede vrouw. En mensen vonden haar lief en aardig, maar ze kon geen vrienden maken. Ze was een muurbloempje. Ze was een muurbloempje. Ze kon geen vrienden maken. Mijn vader, hè, mijn moeder leefde met die bitterheid, hè, met die moeite, met dat vluchtgedrag. Mijn vader, ja, dat was een explosieve man. Die was boos en die wist niet waar die met die boosheid en dat schuldgevoel heen moest. Dus die sloeg af en toe de boel kort en klein. Daar was niet dat vluchtgedrag, maar daar was juist dat gevecht, hè, die vechtersmentaliteit van genoegdoening. Ik zal opkomen voor wat ik eigenlijk wil. Weet je dat achter elke schreeuw, elke brul van boosheid, een klein stemmetje zegt, dat zegt, wil je alsjeblieft van me houden? Weet je dat? Achter elke schreeuw zit een diepe wanhoop die zegt, ik wil verbonden zijn met jou, met anderen, met mensen. Dat is wat, hè? Mensen schreeuwen, roepen om wraak. Er is een soort, ja, een soort padstelling in de wereld waarin iedereen onder veroordeling lijdt en dat voortdurend naar elkaar toe overgeeft. Mensen trekken zich terug of ze gaan erop losknallen. Oorlogen ontstaan vanuit het gevoel van mensen dat ze er niet mogen zijn. Oorlogen thuis, ruzies op het werk, heeft allemaal daarmee te maken. Godsdiensten zijn gebaseerd op het feit, je moet wraak nemen om je eer te herstellen. We kennen dat allemaal. Het komt dichtbij. Angst voor veroordeling. Angst, ik mag er niet zijn. En je knalt het eruit. Bitterheid. De wereld zit vol met bitterheid. Want daarachter zit diepe pijn. Ik mag er niet zijn. Ik voel me gekwetst. Je hebt me pijn gedaan, want je hebt lelijke dingen over me gezegd. Help. Zowel achter dat vluchtgedrag, als achter dat vechtersbaasgedrag, zit een diepe pijn. En de angst dat als iemand te dichtbij komt, dat die pijn alleen maar erger wordt. Dus je slaat van je af of je sluit je af. Angst voor veroordeling. En Jezus zegt, ik heb die pijn op me genomen. Ik heb die bitterheid op me genomen. Weet je wel dat ik die bittere spons in mijn mond gekregen heb? Ik heb die wraak op me genomen. Weet je wel dat al die vuisten met die hamer in die hand, dat ik die in mijn hand geslagen heb gekregen? Weet je wel dat ik de veroordeling op me genomen heb? Dat alles waarvan jij dacht, ik zal het ze betaald zetten, dat ik dat gedragen heb? Dat is wat, hè? Dat is wat. Pijn. Wie heeft je pijn gedaan? Die pijn mag je brengen bij Jezus aan het kruis. Wie heeft je in de duisternis gebracht? Weet je dat Jezus urenlang in de duisternis hing om jou in het licht te brengen? De vrolijke ruil. Waarom heb je die nog niet toegepast op je pijn? Waarom heb je nog niet gezegd, ik voel me afgewezen door anderen? Ik voel me gekwetst. Ik voel me onbegrepen. Jezus heeft dat allemaal op zich genomen aan het kruis. Daar kan je het laten. En daarvoor in de plaats kan je zeggen, maar dat betekent dat ik mag leven. Dat betekent dat ik er mag zijn. Dat betekent dat ik het de ander niet meer betaald hoef te zetten. Want dat doet veroordeling, hè? Jij bent pijn gedaan. Iemand heeft jou iets gedaan. Je zult het hem terugdoen. Je zult het hem betaald zetten. Daar mag je uitkomen. Er is een weg uit. Hè? Daar gaan we naar kijken. Want het volgende laat zien dat het mogelijk is om bitterheid te verwijderen. En om geen wraak te nemen. Om niet te veroordelen. Maar hoe doe je dat dan? Als iemand je iets aandoet, je kunt wel zeggen, je kunt uit de veroordeling komen. Maar Willem, hoe kom ik daar dan uit? Hoe kom ik van die bitterheid af? Hoe kom ik uit die wraakgevoelens, uit die boosheid? Ik was als jongetje boos op mijn vader. Toen ik een tiener werd, ging ik hem pesten. Ik ging hem uitdagen. Dat vond ik heel spannend. Ik ging hem tarten. Echt letterlijk. Ik was iemand, mijn broers deden dat niet, die liepen weg. Mijn oudste broer die zag je thuis niet. Die heeft ook een heleboel niet meegekregen van wat er thuis gebeurde. Die trok zich terug. Ik niet, ik ging vechten. Ik was een vechtersbaas. En ik heb echt met mijn vader gevochten. Dat is de reden waarom mijn moeder zei, zo kan het niet verder. We gaan scheiden. Was ik 12. Wat moest er gebeuren om uit mijn pijn, uit mijn boosheid te komen? Ik werd ouder. En ik leefde met Jezus. Ik heb dat verteld. Jezus werd mijn held. Jezus werd degene waarvan ik begreep, die heeft alles voor mij over. Ik ging het kruis zien. Zelfs als ik het niet voelde, kon ik zien van, daar ligt het bewijs hoeveel ik waard ben. Dat was er allemaal. Maar ik was nog steeds boos op mijn vader. Het was nog steeds een hele opgave om 2 keer in het jaar hem te bezoeken. Bizar, hè? 2 keer in het jaar bezocht ik hem samen met mijn middelste broer. Heel soms met mijn oudste broer. En dan zat daar een vreemde voor me. Ik had hem tot een vreemde gemaakt. Een oude man, een vreemde oude man. Nou, zo oud was hij toen nog niet. Maar goed, in mijn ogen, dat was het dan. Dat was het dan. Hij ging met pensioen. Op een bepaald moment kwam ik bij hem thuis. Er lagen allemaal grote vellen op de tafel. Ik was in die tijd al lang aan het tekenen. Vanaf mijn 14e publiceer ik strips. Ik was al lang aan het tekenen. Hij ging met pensioen. Ik was al over de 20. En ik zag zijn tekening, ik dacht, verrek joh, hij is mijn tekeningetjes aan het natekenen. Tjonge, beetje houtskooltechniek, een beetje anders dan ik het zou doen, maar toch dezelfde poppetjes en zo. En dezelfde grapjes met vogeltjes en al dat soort dingen. Tja zeg, maar hij tekende mijn tekening niet na. Ik tekende wat ik van hem meegekregen had. Wat ik van hem geërfd had, zijn talent. En toen dat eruit kwam, zag ik lijk meer op mijn vader dan ik dacht. En het gekke is, als je boos bent op een ander op wie je lijkt, ben je boos op jezelf. Ik veroordeelde mezelf daarin. Ik liep daarmee rond. En ik was daardoor ook soms ongenaakbaar voor mensen in mijn arrogantie, in mijn trots. Want ik kon het allemaal heel goed zeggen, met het evangelie erbij. Daar moest werkelijk wat gebeuren. Ik kreeg kinderen. En ik dacht, hoe kan ik nou een vader voor ze zijn? Ik weet niet wie een vader is en wat een vader is. Ik ging God ontdekken als de vader. Wat die over heeft voor mensen. Hoe die geduld heeft, hoe die luistert, hoe die vrij is van veroordeling. Terwijl ik, als ik mijn kinderen zag, heel snel driftig had kunnen worden. Maar God deed een werk in me. Weet je wat hij met die drift deed, die ik van mijn vader had geërfd? Zal ik het je eens vertellen? Dat is een wonder. Maar het is zo simpel als wat. Die boosheid, die drift, die werd geestdrift. Dat is leuk, hè? Temperament bleef hetzelfde. Talenten bleven hetzelfde. Maar ze kregen een andere lading, ze kregen een andere achtergrond, een andere geest, geestdrift, omdat Jezus daarin kwam. Weet je wat het geheim was? Wat het diepste geheim was van die verandering? Vergeving. Want wat ontdekte ik? Ik kan wel boos zijn op mijn vader. Ik kan wel met die gevoelens zitten. Ik zal het je betaald zetten. Wat je allemaal mij hebt aangedaan en mijn moeder enzovoort enzovoort. Daar kun je mee doorgaan, hè? Dat keert zich tegen jezelf omdat je op hem lijkt. Je blijft boos, je blijft die pijn ervaren, je blijft die pijn zelfs koesteren. Het is zelfs een drijfveer. Als je oude tekeningen van mij ziet, die zijn vaak heel duister. Je kunt er geweldige kunst mee maken als je boos blijft en dat koestert en dat eruit knalt. Maar het levert geen enkele vrucht op. Behalve dat je misschien beroemd wordt en een hoop geld krijgt voor al die gekken die er geld voor betalen. Maar wat heb je daaraan? Ik moest leren mijn vader te vergeven. En hoe leerde ik dat? Omdat ik zag dat ik in mijn zaakjes ook tekortschoot. En dat God toch van mij hield. De vrucht van genade was gelegd in mijn leven. Dat hij goed is. Ondanks mijzelf. Dat hij van mij houdt, onvoorwaardelijk. Dat is even anders. En dat ik daarop mocht reageren en dat mocht ontvangen. Als hij dan mij vergeeft, wie ben ik dan dat ik mijn vader niet vergeef? Dat was mijn conclusie. En ik denk dat ik een jaar of 3, 24 was, zou ik moeten nakijken, dat ik naar mijn vader toegegaan ben. Niet ineens zo bewust van, nou ga ik dat doen. Maar ik had dat wel doorleefd en weer doorleefd en weer doorleefd. En dat ik vrij was om tegen hem te zeggen, hem in de ogen te kijken en te zeggen wat ik wilde zeggen. Ik ging naar zijn tuin toe. Ik moest een kruiwagen leveren, lenen. Zijn volkstuin in Utrecht-Noord. Ik weet het nog goed. En het was een beetje dit soort weer. En ik kwam bij hem en ik kreeg zijn kruiwagen, want we hadden net een nieuw huis met een tuin en dat soort dingen. Oh, dat weet ik, het was in 1989. Toen was het. Ja, toen we net het huis hadden, de kruiwagen had ik nodig. En hij staat daar en hij begint zich te beklagen over zijn slechte verleden. En dat hij het als vader allemaal niet goed gedaan heeft en als man niet. Met van die kleine oogjes in elkaar, gedrongen man, prachtige man, in de ogen van God. En ik pakte hem bij zijn schouders. En ik zei, pa, ik heb het je vergeven. Iets wat ik al zo lang gerepeteerd had. En waarvan ik gedacht heb, dat moet ik zeggen. Want dit is de houding van Jezus. En het mag bij mij ook binnenkomen. En het kwam binnen en ik zei dat tegen hem. En hij keek me aan en hij zei, christenen kunnen niet vergeven. Dat is wat? Ik had hem dat gezegd, ik had hem dat gegeven. Maar weet je wat het wonderlijke was? Ik ging met die kruiwagen weg en er viel zo'n last van me af. Het was net alsof die vuist voor het eerst openging. En er kwam ontspanning in mijn leven. En ik kon van God gaan ontvangen en zeggen van, dan ben ik dus echt geliefd. Omdat ik die boosheid, die verbondenheid, die negatieve verbondenheid met mijn vader los had gelaten. Dat is het begin van leven zonder veroordeling. Dat je de ander niet meer weegt, maar zegt, ik vergeef het je, ik laat het los. Vergeven in dat woord staat hè, van, ik reken het je niet toe, ik geef het je terug. Nou, dat verhaal, ik heb een boek geschreven, mijn autobiografie getekend heet dat, waarin ik dat verhaal heb beschreven. En dat kwam terecht bij wat kranten die erover schreven. En een van die interviews stond met grote letters boven, ik had het niet gelezen, ik was verbaasd. Eenzijdige vergeving over dat boek. En toen dacht ik, ja, maar dat kan, dat is zo. Vergeven betekent dat jij loslaat. God heeft de hele wereld vergeven. Hebben we net gelezen. Hij houdt van de hele wereld. Jezus is voor de hele wereld gekomen. Maar jij kan met je boosheid en met je afstand naar God toe blijven lopen. En toch in die veroordeling blijven zitten. Maar er is een handreiking aan je gedaan. En zo geldt het ook voor de mensen om je heen. Je bent in staat met de liefde van God. Waarvan Jezus zegt, de liefde die ik voor je heb, heb die liefde nou ook voor anderen. Om mensen te vergeven. En misschien is het goed om dat even te definiëren. Vergeven betekent dus de ander niet het kwaad toerekenen. Dat wat jou is aangedaan, laat los. Weet je wat mensen soms helemaal niet weten wat ze je hebben aangedaan? Je kunt het maar beter loslaten. Je kunt maar beter die pijn en die wraakgevoelens loslaten. En zeggen, ik wil er anders mee omgaan. Het hoeft mij niet meer te raken. Hoe doe je dat? Door te zeggen, ik vergeef het je. Weet je dat je zelfs mensen die overleden zijn kunt vergeven? Je hoeft niet te blijven rondlopen met die pijn die mensen door je is aangedaan. Je kunt zeggen, ik laat het los, ik vergeef het. En ik laat het bij God, het is ook aan het kruis gegaan. Hij heeft dat ook op zich genomen. Jezus is daarvoor gekomen. Nou, ik weet, vergeving kost soms tijd om zover te komen. En het is ook zo dat je soms bij herhaling dat moet doen om werkelijk vrij te worden daarvan. Dus het is soms dan ook een diep werk waarvan je zegt, ik ga nog een keer. En ik wil het nog dieper beleven. Dat is typisch ook zoals God ons geschapen heeft. Hij brengt ons op paden van gerechtigheid. Op zo'n schapenpad Zoals je dat kent misschien in mediterrane landen, waar je van die hele kleine paardjes ziet en dat gaat steeds hoger. En af en toe kom je dat dal van diepe duisternis weer tegen. Maar je neemt er afstand van. Je hebt vergeven, je hebt vergeven, je hebt vergeven, je hebt vergeven. En je wordt steeds meer vrij. Drift wordt geestdrift. En je gaat ermee vrucht dragen voor anderen, want je neemt elkaar mee op dat pad. Een sfeer van vergeving. Dat is geweldig, hè? Vergeving komt soms dus maar van één kant. Jij laat los. Als vergeving van twee kanten komt, dan mag je hopen dat er verzoening ontstaat. Een relatie die hersteld wordt, dat kan. Ik heb de relatie met mijn vader toch langzaam zien herstellen. Niet totdat we alles uitgepraat hadden, zover is het nooit gekomen. Maar hij heeft op zijn sterfbed op mij gewacht totdat ik erbij was. We waren ver weg op vakantie. En toen liet hij het los. Zo ver kan het gaan. Zo goed kan het zijn. Als ik nu aan mijn vader denk, denk ik, ik zou hem willen omhelzen. Ik zou hem zoveel willen zeggen. Nou, dat is allemaal niet gebeurd, weet je. Die omstandigheden waren er niet voor. Maar ik kan nu al met mijn kinderen praten. Wat ik met hun niet, met mijn vader niet heb kunnen doen. Wat een rijkdom zit erin, hè. Dus vergeving kan eenzijdig zijn. Het kan ook van twee kanten komen. Vergeving, dat is ook een punt wat ik wil benoemen, is altijd vrijwillig. Je kunt nooit aan de ander zeggen, wil je mij vergeven? Hoe vroom dat ook klinkt. Het moet van de ander komen. We kunnen ook niet tegen God zeggen, wil je mij vergeven? Dat is niet bijbels. Alles wat God wil vergeven, heeft hij vergeven in Jezus. Het gebed, het Onze Vader, is aan het kruis compleet verhoord. Vergeef ons onze schulden. Er is geen apostel die dat woord herhaalt. Als Jezus gestorven is, zegt Paulus, vergeef elkaar zoals Christus u vergeven heeft. Zolang je vergeving vraagt aan de ander, en natuurlijk is je houding van ik heb vergeving nodig niet verkeerd, maar dwing je de ander om in jouw procesje mee te gaan. Die heeft zijn eigen proces. Je kunt wel laten zien dat het je spijt als je de ander iets aangedaan hebt. Je kunt wel laten zien, ik ben bereid om te vergeven. Vergeving is altijd vrijwillig. Zo goed om te weten, hè? Zodat er geen manipulatie in komt en zodat we ook recht doen aan de pijn die we misschien anderen gedaan hebben. En daar erkenning voor geven. Dat helpt de ander om los te laten. Maar zelfs als er geen erkenning is, christenen kunnen niet vergeven. Dan nog kun je loslaten. Dat is Gods werk in je leven. Efeze 4 vers 32. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Vergeef elkaar. Zoals God u in Christus vergeven heeft. Je hebt het in je. Het is mogelijk dat je de ander vergeeft, want God heeft jou vergeven. Hoe dieper je in die vergeving zit, hoe dieper je weet, ik ben het eigenlijk niet waard. Als ik goed in de spiegel kijk, dan denk ik, wie ben ik? Hoe vaak kom ik nog wat tekort? Maar God giet er weer zijn genade in, weer zijn genade in. Ik mag kwetsbaar zijn bij God. Ik mag zijn wie ik ben, ook met mijn tekorten. Ik ben geen supermens. Dat is juist het wonder van het evangelie. Ik hoef niet in de overwinning te staan. Ken je dat? Ik heb zo in de overwinning gestaan. Zo in de overwinning. Met mijn vuisten gebald. Ik moest eerst loskomen. Ik moest eerst eerlijk worden. Ik moest eerst kwetsbaar worden. En daar komt Jezus in met zijn vergeving. En daar blijft hij in komen. En hij zegt, ik hou van je. Ik vergeef je. Ik heb je vergeven. Ik ga ermee door. En geef dat nou aan elkaar. Atmosfeer van vergeving. Een andere sfeer. Van samen zijn, van gezin zijn met elkaar. Stap uit de cirkel van veroordeling. Iemand doet jou iets aan, een lelijk voorval doet zich voor. Je hebt een reden om te zeggen, je hebt me pijn gedaan, ik zal het je betaald zetten. Of ik ben gekwetst en je zult het merken. Wat komt er op gang als je in veroordeling blijft? Je richt je op die persoon en je zegt, jij bent de schuld. Jij hebt het gedaan. Wat vraag je dan eigenlijk aan de ander? Of wat zeg je tegen de ander? Weg met jou, je deugt niet. Afwijzing. Gewogen en te licht bevonden. Veroordeling. Je blijft zitten met je pijn en met je boosheid. Want je veroordeelt de ander. Dus je zorgt er eigenlijk voor dat als je die ander ziet, dat voortdurend oppopt, voortdurend weer terugkomt wat je is aangedaan. Je leeft in het oordeel. Op het laatst, als dat speelt bij je, ga je het een betaald zetten? Hè? Je gaat langzaam heen lopen. Je trekt je terug. Of je gaat hem sarren, je gaat hem pesten. Je gaat op de een of andere manier ga je laten merken dat je hem niet mag of haar niet mag. En als dat gebeurt, voelt die ander zich gekwetst. En dan voel jij je weer gekwetst. En dan ga je hem weer veroordelen en zij gaat jou weer veroordelen. En zo kom je weer tot wraak. En zo gaat het maar door. Je blijft in die spiraal van veroordeling zitten. Help! Een wereldoorlog! Dat is wat eruit ontstaat. De hele wereld gaat gebukt onder deze spiraal. Van een klein bedrijfje, van een gezinnetje, tot elke oorlog die in deze wereld de wereld kapot maakt. Herkennen we dat? Daarom is deze boodschap van geen veroordeling zo revolutionair. Want hoe kom je daar nou uit? Iemand doet jou iets aan, weet je? Dat gebeurt gewoon. We leven in een wereld waarin we gekwetst worden. Daar gaan we niet omheen. We leven niet ergens in een wolk. Er zijn mensen die je pijn kunnen doen. Er zijn situaties waarin het lastig is. Ga het niet op de persoon spelen. Dat is die cirkel van veroordeling. Je veroordeelt de ander. Nee, je blijft bij de feiten. Je zegt, joh, dit was niet goed, dit was niet fijn. Jij blijft bij de feiten. Of de ander zich dan veroordeeld voelt, dat weet je niet. Hè? Maar jij kan rustig praten over dat wat misschien pijn doet bij je. Hè? Of wat lastig is voor je. Of waar je zegt van, daarin wordt mij onrecht aangedaan. Dan blijf je bij de feiten. Je scheidt de persoon van dat wat je waarneemt, wat er gebeurt. Of wat er met jou gebeurt, daar kun je over praten. Dus als iemand jou pijn heeft gedaan, kun je dat benoemen. Maar besef dat Jezus ook voor die persoon gestorven is. Ik bedoel, dan hoef je helemaal niet gigantisch van die persoon te houden. Dat kan, dat is genade als God je dat geeft. Maar je kunt in ieder geval de persoon scheiden van de feiten. Wat gebeurt er dan als je die persoon losmaakt van de feiten? Gaat God je liefde geven voor die persoon? Ondanks dat de feiten soms ontzettend gruwelijk kunnen zijn, of pijnlijk kunnen zijn, of lastig kunnen zijn, of vervelend kunnen zijn. Omdat er genade is voor die persoon en jezelf die genade overneemt. Als God die persoon vergeven heeft, dankzij Jezus, mag ik hem ook vergeven. Dat is wat ik ervaarde bij mijn vader. Er komt genade voor die persoon. Er komt vergeving. Je kunt zeggen, ik laat mijn boosheid en mijn pijn die me heeft aangedaan, laat ik los. Het begin ook van genezing uit die pijn. Omdat je niet meer verbonden bent met de oorzaak van die pijn. Dus God kan erin gaan werken. Stap uit de cirkel van veroordeling. Kom in de cirkel van vergeving. Want het volgende wat er dan gebeurt is dat God je gaat beschermen. Die gaat je heel maken. Die zegt van, je bent niet meer verbonden met de ellende van die de ander je heeft aangedaan. Nu kun je rustig naar je pijn kijken en samen met mij zien hoe dat tot genezing komt. En weet je wat God zegt als die pijn ziet in je leven? Die pijn gaan we omkeren tot zegen. De pijn die Jezus is aangedaan, in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zij, hè, waarvan wij zeggen, hij heeft al onze ellende op zich genomen. En dat zegt de Bijbel ook. Hè? Al onze ziekte, al onze smarten, al onze pijn, alles wat ons is aangedaan, hij heeft het op zich genomen. Je brengt het bij hem. Je ziet de wonden in zijn handen, de wonden in zijn voeten, de wonden in zijn zij en de doornenkroon op zijn hoofd. Hij zegt, ik heb het volbracht, ik heb het allemaal op me genomen. Weet je wat hij het volgende moment doet? Hij keert het om. Hij staat op uit het graf. Jij staat op uit je ellende. Wat neem je dan mee uit het graf? Wat nam Jezus mee uit het graf? Zijn wonden. Die wonden zijn niet verdwenen, maar er is wat mee gebeurd. Hij laat die wonden zien en wij weten, daar komt zegen uit. Weet je dat hij zo naar de hemel gegaan is? Heb je dat wel eens gelezen? Moet je de Tienerbijbel maar lezen. Ik heb dat daar uitgetekend. Hij is zo naar de hemel gegaan met één plaatje van zichzelf, waarvan hij zei, als je me dan wil onthouden, onthoud me dan zo. Weet je wat dit beeld is? Hetzelfde plaatje wat ik van de hoge priester gemaakt heb. Je kunt ze zo op elkaar leggen, ook in de Tienerbijbel. Beeld van zegen. Wat zien we als Jezus zijn handen opheft? We zien zijn wonden. Weet je dat de engelen zeggen dat hij op dezelfde manier terug zal komen? Wij hebben ervan gemaakt op de wolken, want dat klinkt nogal spectaculair. Maar dat zeggen de engelen niet, hè? Hij komt op dezelfde manier terug zoals je hem hebt zien gaan. Hij, zegenend. Weet je wat hij nu doet? Hij is in de hemel om met zijn bloed, met zijn wonden, met zijn pijn ons te zegenen. En wat zegt hij dan? De pijn die jou is aangedaan, Willem de Vink, die mag je omzetten in hemels huwelijksseminars. Dat is wat. De pijn, Marianne de Vink, mijn vrouw, die haar is aangedaan in een huwelijk wat 44 jaar stand hield. Maar wat een fars was en wat ook uit elkaar is, haar ouders. Marianne de Vink, als ik je mag genezen als er vergeving is, dan wordt het vrucht voor de ander. Dat is wat. Wil je dat of niet? Wil je dat zo je kinderen gezegend worden? Ja, stap uit de cirkel van veroordeling in de cirkel van genade. Dan is er vrijheid om jezelf te geven aan elkaar en om elkaar lief te hebben op die zuivere, heilige, echte manier zoals God dat creëert. Dat we een gezin zijn, dat we weten, we horen bij elkaar. En dit is de liefde die God wil. Amen.